zal zijn. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart, van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid en die nooit laat varen, enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen. En we gaan dat doen met de woorden van Psalm 108... En van deze psalm zingen wij het eerste en ook het tweede vers. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En ook vers 2. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem de volken doen verstaan. De versen 1 en 2 van psalm 108 willen wij met elkaar gaan zingen. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen willen we ook deze avond belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Wij doen dat vanavond met de woorden van de belijdenis van Nicea. Aansluitend willen we ons geloof ook zingend gaan belijden. En dat doen we met de woorden van Psalm 103. En daarvan zingen we het tweede vers. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Psalm 103, vers 2. Nadat wij ons geloof ook beleden hebben. En in ieder van ons spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, schepper van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest, uit de Maagd Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen is opgestaan naar de Schriften, en opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van de Vader, en zal weerkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonde. Ik verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Gemeente, laten wij bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Trouw en barmhartige Heer in de hemel, daar geeft u ons alle aanleiding toe. Om ook aan het begin van deze dienst, nadat we u zo even hebben toegezongen om wie u bent en om wat u doet, om u tot u te naderen in het gebed. Want Heer, wat is het waar wat we zo even gezongen hebben, dat u ons wilt vergeven al wat wij hebben misdreven. Dat u in uw grenzeloze liefde elke keer opnieuw uw handen naar ons uitstrekt. En Heere, wat is dan een wonder dat u zo bent en dat u zo doet. Dat u ons keer op keer, ook vandaag weer, voor de tweede keer opzoekt met uw woord, omdat u geen lust hebt in onze dood, maar daarin dat wij leven en ons bekeren. Heer, wat een wonder dat u naar ons omziet, want in niemand van ons is daar aanleiding te vinden, de noodzaak ook te vinden dat u dat zou doen. Wij zijn mensen die u de rug hebben toegekeerd en doorgaans maar één ding voor ogen hebben, en dat is om van dit bestaan wat wij hier leven het beste te maken en volop te genieten van datgene wat de wereld ons te bieden heeft. Maar van huis uit, heren, is niemand verlegen om vergeving van zonde. Van huis uit is niemand verlegen ook om uw genade. Maar wat een wonder, heren, terwijl niemand daarom verlegen is, zoekt u ons op middels de verkondiging van uw woord, om ons te laten zien, om ons te laten horen dat het niet goed met ons gaat, dat op weg zijn naar onze eeuwige ondergang. Maar dat wil u niet. U heeft redenen uit uzelf genomen. En wat is dat zichtbaar geworden op Golgotha? Dat mensen zoals wij zijn behouden zouden worden. En daarom laat u ook op deze dag tot twee keer toe de verkondiging van uw woord in het midden van deze gemeente uitgaan. En wij vragen u, o Heilige Geest, van wie wij zo even ook beleden hebben dat u Here bent en levend maakt, wilt u zelf ervoor zorgen dat er ruimte komt voor het woord. Want ook vanavond zijn we naar dit bedehuis toegekomen met al die dingen die ons zo kunnen bezighouden. Zorgen misschien wel omtrent ons gezin, onze gezondheid, zorgen omtrent ons werk en om ons inkomen. Wat is daar ontstellend veel wat het luisteren naar uw woord kan blokkeren en in de weg kan staan. En bovenal zit de vorst der duisternis nooit en te nemen stil om het gestrooide zaad weg te pikken, om ervoor te zorgen dat er geen aandacht zal zijn. Maar wij vragen u, laten al die dingen vanavond eens mogen wegvallen en laten we hem mogen zien, de Christus der Schriften, die gekomen is om zondaren te redden, die een volkomen verzoening heeft aangebracht en datgene wat hij verdiend heeft wil uitdelen aan mensen zoals wij. Ja, Heer Jezus, wilt u zelf deze avond ook in ons midden aanwezig zijn, in het gewaad van uw woord. En wilt u ons te eten geven, wilt u ons te drinken geven, wilt u ons terugroepen als we bij de kudde zijn afgedwaald. Ja, Heer, bevrijd ons als we zijn vastgeraakt in het struikgewas van de een of andere zonde. Een zonde die zo geweldig veel invloed op ons leven heeft, dat we onszelf daar nooit en te nimmer meer uit kunnen losmaken. Toon uw goddelijke kracht. Ja, heelt u het gebrokene. Druk hen aan uw hart, die niet meer weten hoe het verder moet, die geen hand voor ogen meer kunnen zien. Maar toon ook deze avond dat u ons kent, dat u van ons af weet. Maar bovenal vragen wij u, Vader, Zoon en Heilige Geest, verheerlijk u zelf, want u bent het waard om te ontvangen de lof, de dank, de eer en de aanbidding. Laat er deze avond ook zegen mogen vallen. Dat vragen we voor de gemeente die is opgekomen. Dat vragen we ook voor hen die via de kerktelefoon met ons verbonden zijn, of op een later moment deze dienst nog hopen mee te maken. Heren, zegen deze gemeente, maar laat uw woord, wat ook op dit moment verkondigd wordt in tal van plaatsen van ons land, laat het zegen mogen dragen. U zegt het zelf, de velden ze zijn wit om te oogsten. Laat er dan ook vandaag, ja op deze uw dag, een grote oogst worden ingeoogst. Uw naam tot eer en vele zielen tot zaligheid. Dat vragen wij voor al die gemeenten wereldwijd, heren, die al zijn samengekomen of die nog moeten samenkomen omdat ze in een ander continent leven. Heren, wil daar zegen geven. In zonderheid vragen we dat voor die broeders en zusters die niet in vrijheid kunnen samenkomen, omdat het hen verboden is om bijeen te komen rondom uw woord. Maar heren, laat ook daar het woord van uw kracht mogen doen en laten daar ook deze dag zegen mogen vallen. Heren, wij vragen u dit alles, beseffend dat wij niets verdiend hebben. Het enige wat we u kunnen aanbieden, heren, het is een verzondigd leven en bergen vol van zonde en van schuld. Maar hoor ons, omwille van het Lam, hoor ons, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij openen deze avond de schrift in het Nieuwe Testament. En wel in de tweede brief van Paulus aan, zoals hij hem noemt, zijn geliefde zoon Timotheus. En deze brief aan Timotheus, die is evenals de eerste brief aan Timotheus en ook de brief aan Titus, in zekere opzicht toch wel een bijzondere brief. Want weet u, deze brief die vanavond voor ons ligt, die noemen wij een pastorale brief. Een brief die Paulus heel persoonlijk schrijft aan Timotheus. Paulus, dat weten ook de jongens en meiden wel, Paulus heeft tal van brieven geschreven die we in het Nieuwe Testament aantreffen. En dat zijn doorgaans brieven die gericht zijn aan een hele gemeente. Maar deze brief, de brief aan Timotheus, is heel persoonlijk van toonzetting. Kijk, als we denken aan de brief aan de Romeinen, dan leert Paulus in de brief aan de gemeente van Rome dat het aankomt op de rechtvaardiging door het geloof. En als je denkt aan de brieven die Paulus stuurt aan de gemeente van Korinthe, dan weten we wel, Paulus geeft de gemeente van Korinthe onderricht hoe je als gemeente moet leven, wat je moet laten, wat je moet doen. Maar hier in deze brief aan Timotheus richt Paulus zich heel persoonlijk tot Timotheus. Timotheus, we zouden vandaag zeggen, hij zit er doorheen, weet eigenlijk niet hoe het verder moet, hoe hij leiding moet geven aan de gemeente van Efeze. En deze Timotheus die ontvangt een persoonlijke brief van Paulus, waarin Paulus zijn zoon probeert te bemoedigen. Daartoe lezen we vanavond het tweede hoofdstuk van de tweede brief aan Timotheus. En wij lezen vanavond de eerste 19 versen. En het woord van de Heere komt daar als volgt tot ons. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Gij dan, leid verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen van de leeftocht, opdat hij die mag behagen die hem tot de krijg heeft aangenomen. En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettig gestreden heeft. De landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten. Merk hetgeen ik zeg. Doch de Heere geeft u verstand in alle dingen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit het zaad van David naar mijn evangelie, om het welk ik verdrukkingen leid, tot de banden toe als een kwaaddoener. Maar het woord van de Heere is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Maar indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Breng deze dingen in gedachtenis en betuig voor de Heere dat zij geen woordenstrijd voeren, hetwelk tot geen ding nut is dan tot verkering van de toehoorders. Benaarstig u om uzelf goden beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Maar stel u tegen het ongoddelijke ijdel roepen, want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen, en hun woord zal voorteten gelijk de kanker, onder welke is Hymenaeus en Philetus, die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende dat de opstanding alreeds geschied is, en zij verkeren sommiger geloof. Evenwel, het vaste fundament van God staat, hebbende dit zegel. De Heere kent degene die de zijne zijn. En ieder die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Tot zover gemeente de schriftlezing voor vanavond. Namens de kerkraad heb ik voor u nog de volgende afkondigingen. In de eerste plaats betreft dat de diensten van Deo Verlente zondag 13 november. Dan hoopt 's morgens voor u voor te gaan dominee Blom uit Ridderkerk. En 's avonds om 6:30 hoopt voor u voor te gaan dominee C. Boele uit Polsbroek Vlist. Wat betreft de collecte voor vandaag, De eerste collecte is bestemd voor het jeugdwerk. De tweede collecte is bestemd voor de plaatselijke gemeente. En de derde collecte is bestemd voor het bouw- en renovatiefonds. En voor de zo even genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Gewijd als voorbereiding op de preek gaan wij eerst nog met elkaar zingen. En wij doen dat met Psalm 21. En van Psalm 21 zingen wij het vierde vers, het vijfde vers en tenslotte ook het dertiende vers. Hij heeft, o God van u begeerd, het onvergankelijk leven. Vers 5, hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. En tenslotte ook vers 13, verhoog, o Heer, uw naam en kracht, zo zal ons vrolijk zingen. De versen 4, 5 en 13 van Psalm 21 willen wij eerst gaan zingen als voorbereiding op de preek. gemeente, na het amen op de preek zingen wij zonder nadere aankondiging van Psalm 4. Het laatste vers: gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd. Als zij door aards geluk verheven bij koorn en most, wel lustig leven. En ook het laatste: want gij alleen, mijn schild en wapen, schoon het onheil schijnt, voor mij geschapen, zult mij doen zeker wonen, Heer. Psalm 4, vers 4, na het amen op de preek. Gemeente, vanavond ligt er toch wel een bijzondere brief opengeslagen voor ons. De tweede brief van Paulus aan, zoals hij hem noemt, zijn geliefde zoon Timotheus. Tal van plaatsen kenschetst Paulus zijn zoon Timotheus op deze wijze. Tussen die beide mannen bestond ook een bijzondere band. Ze waren één in hoop, ze waren één in liefde. En deze twee mannen deelden ook hetzelfde verlangen om de naam van de Heer Jezus in Europa bekend te maken. Mannen die elkaar ook al vele jaren kenden. Die eerste ontmoeting die zal zo plaatsgevonden hebben in het jaar 46 na Christus, als Paulus samen met Barnabas en Johannes Marcus op zijn eerste zendingsreis dat plaatsje Lystra in het zuiden van Turkije aandoet. En tijdens die eerste zendingsreis komt Paulus daar in contact met de op dat moment nog wel erg jonge Timotheus, de zoon van een gelovige Joodse vrouw. En we weten dat ook zijn grootmoeder, zijn oma, een gelovige vrouw was. En beide vrouwen hadden Timotheus bekendgemaakt met de God van Israël. En die opvoeding die deze beide vrouwen aan Timotheus hadden gegeven, die heeft vrucht gedragen. Timotheus deed werkelijk zijn naam eer aan. Timotheus betekent letterlijk vereerder van God of Godvrezend. Wel, deze jonge jongen vereerde inderdaad de Heere God en was al op jonge leeftijd tot geloof gekomen. En als Paulus op de tweede zendingsreis zo rond het jaar 50 opnieuw de plaats Lystra aandoet, dan vraagt Paulus aan Timotheus om hem voortaan te vergezellen, om met hem het evangelie te gaan verkondigen. En als je een beetje thuis bent in het Nieuwe Testament, een beetje thuis bent ook in het boek Handelingen, dan weet u wel dat in tal van brieven Timotheus als mede-afzender wordt genoemd en dat Timotheus er door Paulus nogal eens op uit wordt gestuurd om zo her en der brandjes te blussen die in de pas gestichte gemeente zijn ontstaan. Timotheus, hij is Paulus tot een hand en een voet, en Timotheus, hij helpt Paulus in de verkondiging van het evangelie. Maar gemeente, de situatie nu is drastisch veranderd. Nu ontvangt Timotheus zelf een brief. En wat ik zei, de situatie is behoorlijk veranderd. Deze brief is geschreven vanuit een gevangenis. Paulus, hij bevindt zich in Rome. De jongens en meiden die weten dat wel. De apostel Paulus, hij heeft zich beroepen op de keizer. En Paulus, hij maakt een gigantisch grote reis naar Rome, waarin hem tal van dingen ten deel vallen. Maar uiteindelijk komt Paulus toch in Rome aan. Maar als zijn beroep daar bij de keizer behandeld wordt, dan wordt het beroep wat Paulus op de keizer heeft uitgebracht, Paulus, hij meende dat hij ten onrechte veroordeeld was, dat hij ten onrechte ook beschuldigd werd, dan wordt het beroep wat Paulus op de keizer uitbrengt, wordt niet ontvankelijk verklaard. En wordt vervolgens het doodsvonnis over Paulus uitgesproken. Weliswaar wordt het niet op staande voet aan hem voltrokken. Paulus, hij verkeert daar in afwachting van zijn doodsvonnis, maar hij weet dat het nog wel enkele maanden op zich kan laten wachten. Maar Paulus daar in Rome legt het hoofd niet in de schoot. Weet, in deze brief die hij schrijft aan Timotheus komen wij geen teleurgestelde en ook geen moedeloze apostel tegen. Nee, verre van dat. Zelfs zittend in zijn dodencel, in afwachting van de dingen die komen gaan, schrijft hij een brief aan zijn geliefde kind en probeert hij zijn zoon Timotheus een hart onder de riem te steken. Beiden, ze waren geworteld in één en hetzelfde geloof, en vanuit de gevangenis van Rome schrijft Paulus deze brief aan Timotheus. En als Timotheus deze brief ontvangt, Nou, gemeente, hij zal zo eind 20, begin 30 zijn geweest. Een jaar of wat terug is hij door Paulus achtergelaten in die grote wereldstad Efeze, om daar leiding te geven aan de gemeente die daar onder andere door de prediking van Paulus is ontstaan. Maar leiding geven aan die gemeente daar in Efeze, en Efeze was in die dagen ook al een wereldstad, een stad met meer dan 250.000 inwoners, leiding geven aan die gemeente daar, nou gemeente, dat viel niet mee. Vandaag de dag zouden we zeggen, Efeze was geen gemakkelijke plek. De macht van de boze was er merkbaar en de boze had er tal van mensen ook in zijn greep. Er stonden tal van afgodstempels en bovenal stond daar in Efeze die machtig grote tempel van de godin Diana. Een tempel met gigantische afmetingen, 125 meter lang, een goede 65 meter breed en het dienen van deze godin van de jacht, deze godin van de vruchtbaarheid, dat ging met tal van uitspattingen gepaard. En u kunt het zich voorstellen, van heinde en verre kwamen mensen naar Efeze toe om, zoals we dat vandaag de dag zouden zeggen, om zich in Efeze eens te laten gaan. Om daar die dingen te doen die je normaliter niet doet. Het dienen van Diana, het ging gepaard met uitspattingen op terrein van de seksualiteit. Het ging gepaard ook met een overvloedig gebruik van alcohol. En van heinde en verre en ook vanuit Efeze zelf gingen mensen naar die tempel toe om daar de godin op deze wijze te vereren. Gemeente, die tempel van Diana, die had niet alleen aantrekkingskracht op mensen van buitenaf, maar die tempel van Diana, die had ook geweldig veel aantrekkingskracht op leden van de christelijke gemeente in Efeze. Ook mensen uit Timotheus' gemeente bezochten met een zekere regelmaat deze tempel om zich daar, zoals ik zo even al zei, te laten gaan, om zich daar aan uitspattingen over te geven. Mensen met een gedoopt voorhoofd die deze dienst bezochten. Wat dat betreft is er eigenlijk niet zo gek veel nieuws onder de zon. En eigenlijk is het ook wel vergelijkbaar met onze tijd. Ook vandaag de dag wordt de tempel van Diana door kerkmensen bezocht. En vandaag de dag gaat het een stuk makkelijker. Niemand die je nawijst, niemand die het ziet, niemand die het merkt. Je hoeft er ook de straat niet voor over. Je bent zomaar een paar muisklikken van het dienen van deze godin verwijderd. Niemand die het ziet. Nou ja, niemand. Gemeente, er is er één die het ziet. Maar veel mensen zouden het heel wat vervelender vinden als hun buurman ervan af zou weten, dan dat ze weten dat God het ook ziet. Nee, deze dienst aan Diana, deze godin van de seksualiteit, ze oefende op de christelijke gemeente in Efeze een verwoestende invloed uit. Daar was verleiding van buitenaf merkbaar. Maar gemeente, ook van binnenuit deed daar zich het nodige voor. Zo even zijn we ook een tweetal namen tegengekomen in dat tweede hoofdstuk. Gemeente, van binnenuit waren daar een tweetal mensen die er een dwaalleer op nahielden. Een zekere Hymenaeus en een zekere Philetus, die beweerden dat de opstanding al had plaatsgevonden. Want wat was opstanding, volgens Hymenaeus en Philetus? Nou, opstanding betekende niet dat mensen eenmaal weer opnieuw tot leven zouden komen, dat ze eenmaal uit het graf zouden worden geroepen als de Heer Jezus zou verschijnen op de wolken van de hemel. Wel nee, opstanding dat betekende volgens Hymenaeus en Philetus dat je tot geloof kwam in Christus Jezus, dat was een geweldige verandering in je leven, maar dat het geloof in de Heer Jezus gevolgen ook had voor je eigen lichaam, en dat het lichaam van een mens eenmaal opnieuw tot leven zou komen, dat verwierpen zij ten ene male. Nee, dood is dood, en bij het sterven is het wat het lichaam betreft over en uit. En gemeente, je kan je voorstellen dat deze dwaalleer in die Griekse wereld erin ging als koek. Griekse filosofen beweren al eeuwenlang dat het lichaam een kerker van de ziel was en dat het lichaam eigenlijk van geen allerlei waarde was. Nee, opstanding betekende dat je tot geloof in Jezus kwam, Maar voor de rest had dat geen consequenties voor je eigen lichaam. En gemeente, ook op dit terrein is er eigenlijk weinig nieuws onder de zon. Ook vandaag wordt er in ons kerkverband, de protestantse kerk in Nederland, door sommigen de opstanding gelogend. Ook vandaag de dag wordt de God van de opstanding gelogend. Het is nog niet zo lang terug dat er een boek verscheen met de opmerkelijke titel Geloven in een God die niet bestaat. En daarnaast, gemeente, daarnaast werd de stad Efeze met een zekere regelmaat bezocht door Joodse leraren. Leraren die gepokt en gemazeld waren in de Joodse traditie. En deze Joodse leraren, die leerden daar in Efeze, dat de mensen daar terug moesten naar het Oude Testament. Kijk, wat de Heer Jezus leerde, dat was goed, maar het dienen en het onderwijs van de Heer Jezus, dat moet wel samengaan met de wet, en dat moet ook wel samengaan met de regels die Mozes had achtergelaten. Als gelovige, als heidenchristen, moest je je laten besnijden, en als heidenchristen moest je je ook houden aan de Joodse wetgeving op het terrein van eten en van drinken. Nou gemeente, u kunt zich voorstellen en u zult begrijpen dat het voor Timotheus in deze omstandigheden niet eenvoudig was om leiding te geven aan deze gemeente in de stad Efeze. En Timotheus, hij werd er werkelijk moedeloos van. Een onmogelijke opgave om leiding te geven aan deze gemeente in deze omstandigheden. En daarbij kwam dat Timotheus zichzelf ook niet mee had. Timotheus was ook niet een krachtspatser die nou met zijn vuist op tafel zou staan. Hij was vrij timide, snel ook uit het veld geslagen. Bovenal ook iemand met een niet al te sterke gezondheid. En ook zijn leeftijd speelde hem parten. Daar werden denigrerende opmerkingen over gemaakt. Hij, Timotheus, zo'n jong iemand, moest hij nou leiding geven aan de gemeente? En bovenal, een man die het al geruime tijd moest stellen zonder zijn geestelijk vader Paulus, die in Rome gevangen zat. En vandaar dat de moedeloosheid bij Timotheus de kop opsteekt. Hoe moet het nou verder? Wat zal er nou worden van die gemeente daar in Efeze? Gemeente Timotheus, hij is zwaar teleurgesteld. Timotheus is moedeloos geworden. Het zou trouwens heel goed kunnen, gemeente, dat ook vanavond er mensen naar dit kerkgebouw toegekomen zijn die zich in Timotheus herkennen. Mensen die moedeloos zijn. Mensen die teleurgesteld zijn in zichzelf, die met een hart vol van zorg vanavond naar dit kerkgebouw zijn toegekomen en eigenlijk niet weten hoe het verder moet. Totaal niet verder kunnen ook. Teleurgesteld in zichzelf door hun wereldgezindheid, teleurgesteld in zichzelf door persoonlijke tekorten, elke keer opnieuw terugvallen in bepaalde zondige gewoonten. Mensen die teleurgesteld zijn misschien wel door de schuld die drukt, die het wordt lastig gemaakt door de boze, die hen elke keer wijst op de vuile kleren die ze dragen. Mensen die eigenlijk niet meer weten hoe het moet. Gemeente, dat is wel begrijpelijk. Wat kan je als ouder niet teleurgesteld raken in jezelf, als je kijkt wat er van de opvoeding die je probeerde te geven aan je kinderen terecht is gekomen? Wat kan je als ambtsdrager ook niet teleurgesteld zijn? Want wat zie je nou van je werk? Waar blijft nou de vrucht? Het lijkt wel alsof je werk soms vergeefs is. En je kan zelfs gaan twijfelen aan je eigen roeping. Gemeente, christen zijn, hè? En laat ik het zo wel samenvatten. Christen zijn betekent niet de wind altijd in de zeilen hebben. Christen zijn, dat betekent met teleurstelling te maken krijgen. Christen zijn, dat kan ook betekenen met moedeloosheid te maken krijgen. Christen zijn kan ook betekenen dat je soms geen hand voor ogen meer kan zien. En Paulus die tekent dat ook aan het begin van de schriftlezing van vanavond. Daar wordt het leven van een christen eigenlijk met een drietal dingen vergeleken. Paulus, hij vergelijkt het leven van een christen met het leven van een soldaat. Nou, gemeente, dat begrijpen we allemaal wel. Als soldaat moet je strijden. En de strijd die kan soms hevig zijn, die kan soms zwaar zijn. Wat kan je als soldaat ook geen zware klappen oplopen? Wat krijg je niet te maken met tegenstanders die alles uit de kast halen om je ten onder te brengen? Gemeente, dat geldt ook het christenleven. Dat valt niet altijd mee. Dat betekent nogal eens strijd. Dat betekent nogal eens moeite en tegenslag. En een tweede beeld wat Paulus gebruikt in die eerste verse van het tweede hoofdstuk. Dat is het beeld van een atleet. Om de overwinning te behalen, om de erekrans te verkrijgen, moet je een geweldige inspanning verrichten. Je moet elke dag trainen. Maar gemeente, is dat ook niet het leven van een christen ten voeten uit? Jezelf trainen. Trainen in vergevingsgezindheid. Jezelf trainen in gebed. Jezelf trainen in liefde. Jezelf ook trainen in zelfverloochening, in de minste willen zijn. En het derde beeld wat Paulus gebruikt, dat is het beeld van een landbouwer, van een boer. Gemeente, we leven te midden van een landbouwcrisis. Ik hoef daar nauwelijks woorden aan te geven. Wat hebben onze boeren het niet moeilijk? Wat hebben onze boeren het niet zwaar? Wat is het perspectief wat veel boeren hebben niet troosteloos? Wel, zegt Paulus, dat geldt soms ook het leven van een christen, dat je moedeloos wordt. Dat je teleurgesteld bent. Dat je eigenlijk niet meer weet hoe het verder moet. Maar gemeente Paulus die legt zich daar niet bij neer. Ik zei zo even al, Paulus die schrijft deze brief om Timotheus een hart onder de riem te steken. En Paulus hij troost die moedeloze Timotheus, en dan komen we bij de tekstwoorden van vanavond uit, met die machtige woorden, dat machtige bevel uit het 8e vers van 2 Timotheus 2... Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit het zaad van David naar mijn evangelie. Paulus, hij beklemtoont en hij benadrukt bij Timotheus dat de Heer Jezus de levende is. En Paulus, hij zegt het tegen Timotheus, Timotheus vergeet dat toch niet, denk daar toch voortdurend aan. Gemeente, want daar komt een mens nou nooit mee klaar. En het is zelfs een bevel. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. En de werkwoordsvorm die hier gebruikt wordt in het Grieks, die laat zien dat je je dat voortdurend voor ogen moet stellen. Denk daar toch voortdurend aan. Gemeente, wij hebben een levende heiland. Een heiland die het ook vandaag voor ons opneemt. Een heiland die ook vandaag voor ons gebeden heeft, ook al kwam u er misschien zelf niet helemaal aan toe. Jezus Christus, hij leeft en hij neemt het op voor de zijnen. Hij neemt het op voor zijn kerk. Hij zuivert aan de rechterhand van de Vader onze onzuivere gebeden. En hij pleit voor ons. Vader, ik wil dat die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Gemeente, het zou zomaar kunnen zijn dat deze bemoediging van Paulus aan Timotheus u misschien vanavond wat teleurstelt. En dat u bij uzelf denkt, ja man, maar dat weet ik wel, dat Jezus de levende is. Nou gemeente, dat geloof ik wel. Maar leven wij vaak niet alsof de Heer Jezus niet is opgestaan? Leven wij vaak niet alsof hij gewoon weg is? Jawel, dan geloven we wel dat hij is opgestaan. Maar dan zijn we het zicht op hem eigenlijk finaal kwijtgeraakt. Dan beseffen we niet dat hij is opgestaan met zijn kerk. En dan beseffen we ook niet dat hij is opgestaan voor zijn kerk. Dan tobben we en dan zuchten we maar. Als hij ons niet ziet, alsof hij niet van onze ellende afweet. Alsof hij geen enkele aandacht aan ons besteedt. En daarom klinkt het vanavond ons allemaal toe. Hou nou toch in gedachten. Dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Onthoud dat toch. Gemeente, dat is het recept. En dat is het medicijn. Tegen alle vormen van moedeloosheid en teleurstelling. Tegen alle vormen van tegenslag en verdriet. En dat medicijn, hou in gedachtenis. Dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Gemeente, dat moet je dagelijks innemen. Eigenlijk werkt het net als een gewoon recept. Als u bepaalde lichamelijke klachten hebt. Ik neem aan dat u naar uw huisarts toe gaat. Hem die klachten ook voorlegt. En vervolgens, zo gaat het doorgaans. Zal die huisarts bepaalde medicijnen voorschrijven. En dan zal hij daarbij zeggen, joh, neem 's morgens en 's avonds dit medicijn in. En dan van lieverlee, dan moeten de klachten toch minder gaan worden. Ja, als je dan dat medicijndoosje in het keukenkastje laat staan en vervolgens dat medicijn niet inneemt, dan gebeurt er geheid dat de klachten blijven aanhouden. Nee, je moet dat medicijn innemen. En daarom, en dat geldt ook ons vanavond, hou nou toch in gedachte dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Want gemeente, laten we nou heel eerlijk zijn. Er ligt een week achter ons. Hoe vaak hebt u er deze week bij stilgestaan dat Jezus de levende is? Hoe vaak heeft u er bij stilgestaan dat Jezus vanuit de hemel u ten goede is? Dat hij daarvoor u bidt, dat hij daarvoor u pleit. En ik zeg vanavond niet dat dat eenvoudig is. Wij leven in een jachtige tijd. Wij leven in een tijd waarin er geweldig veel op ons afkomt. En toch, gemeente, dit is het bevel wat vanuit de schrift vanavond tot ons komt. Houd in gedachtenis. Kijk, er zijn van die dingen in je leven waar je maar één keer per jaar bij stilstaat. Je verjaardag, en je leeft daar als jongere naartoe. En als u aan vader- of moederdag doet thuis, dan is dat ook zo'n dag waar je maar één keer per jaar bij stilstaat. Maar met eerbied gezegd. Gemeente, zo mag het nou niet met Pasen zijn. Het mag niet maar één keer per jaar Pasen zijn in ons leven. Nee, sta daar dagelijks bij stil. De grote prediker uit Londen, Spurgeon, die schrijft ergens dat er geen enkele dag voorbij ging in zijn leven dat hij niet stil stond bij de opgewekte. Gemeente, wij hebben een levende heiland. Een aantal jaren terug stond daar in de weken voor Pasen op tal van stations een grote poster aangeplakt met daarop de woorden Jezus leeft. En op een van die posters had iemand geschreven met een viltstift: nou en. Gemeente, misschien dat u vanavond ook hier zo wel zit. Nou en. En dat u bij uzelf denkt: nou man, je hebt al een aantal keren gezegd, hou in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit het zaad van David. Mooie tekst. Maar wat moet ik daar nou mee? Wat heb ik daar nou aan? Nou gemeente, dan komen we bij de kern van onze tekst. Weet u? Met deze tekstwoorden bedoelt Paulus een tweetal dingen. En het eerste is dit. De Heer Jezus, hij is door iemand opgewekt. En wie dat gedaan heeft, nou dat weet zelfs de kleinste vanavond onder ons. Hij is opgewekt door de hemelse Vader. De hemelse Vader heeft zijn Zoon uit de doden opgewekt. En weet u wat dat betekent? Gemeente, dat betekent dat God de Vader volkomen tevreden is met het offer dat zijn Zoon heeft gebracht. De hemelse Vader die laat daarin zien dat er voldaan is aan het goddelijk recht. De Zoon heeft betaald en God de Vader is ermee tevreden. Volkomen. De straf is weggedragen. En daarom is er de toegang tot de genadetroon. De hemelse Vader. Hij heeft deze prijs aanvaard. God is genoeg gedaan. Er is een volkomen verzoening aangebracht. Kijk, gemeente, met u, met jou, met mijn leven, met ons geloof, met ons offer. Gemeente, daarmee kan God nooit en te nimmer tevreden zijn. Ons leven is bevlekt. Ons leven is besmeurd. Ons leven is getekend door de zonde. Getekend door onvolmaaktheid. En zelfs onze beste werken, zo zegt de schrift, zelfs onze beste werken zijn te vergelijken met een wegwerpelijk kleed. Maar dat offer van Jezus Christus, gemeente, dat is zo rein, dat is zo zuiver, dat is zo heerlijk. Daar is nou werkelijk helemaal niets op aan te merken. Dit offer is volmaakt. En daarom heeft de hemelse Vader hem opgewekt. Daarom heeft de hemelse Vader hem het leven gegeven. En daarin laat hij zien dat hij tevreden is met dit offer. En dat hij ook niets meer te eisen heeft. En daarom, gemeente, kunnen we bij hem terecht. Elke dag opnieuw. Toegaan tot de troon der genade. Maar gemeente, het wordt nog eens veel rijker. Weet u? Deze opgewekte, Jezus. Gemeente, hij is de levende. Maar nu leeft de Heere Jezus na Pasen niet voor zichzelf. Gemeente, u zult ze vast en zeker zelf ook wel kennen. Van die mensen die alleen maar voor zichzelf leven. Ik, ik en nog eens ik. Maar met eerbied gezegd, dat geldt nou niet de Heere Jezus. De Heere Jezus, Gemeente, hij leeft voor de zijnen. De Heer Jezus. En laat ons vanavond mogen bemoedigen. Hij leeft voor zijn kerk. En hij leeft om dat wat hij verdiend heeft. Om dat aan zijn kerk uit te delen. En daarin vindt hij nou zijn hoogste genoegen. Dat is nou het liefste wat hij doet. Dat uitdelen wat hij heeft verdiend. En gemeente, weet u wat u van de Heer Jezus mag verwachten? Weet u wat u van de Heer Jezus kunt verwachten? Dan gebeurt er enorm veel, maar ik beperk het vanavond tot een drietal dingen. U mag drie dingen van de Heer Jezus verwachten. Het eerste wat u van hem mag verwachten, dat is zijn gerechtigheid. Het tweede wat u van de Heer Jezus mag verwachten, dat is nieuw leven. En het derde wat u van hem mag verwachten, dat is de eeuwige heerlijkheid. Gemeente, wij mogen drie dingen van de Heer Jezus verwachten. En daarom beklemtoont Paulus in zijn schrijven aan Timotheus dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Hij leeft. En hij leeft voor zijn kerk. Nou gemeente, het eerste wat u van de Heer Jezus mag verwachten, dat is zijn gerechtigheid. Dat woord gerechtigheid, dat is een lastig woord. Dat heeft te maken met rechtvaardig. En rechtvaardig, dat betekent zoiets met overeenkomstig het recht. Nou, vanavond heel eenvoudig gezegd, de Heer Jezus die heeft zo geleefd als u, jij en ik hadden moeten leven. Hij is volkomen gehoorzaam geweest aan de wil van zijn hemelse Vader. Hij heeft beantwoord aan het doel wat God de Vader met de mens ook had. Hij heeft de Vader lief gehad boven alles en zijn naaste als zichzelf. Hij heeft volkomen beantwoord aan het doel wat God met de mensheid had. En nu deelt de Heer Jezus zijn gerechtigheid uit. Gemeente, zijn gerechtigheid. Zijn volmaakte leven. Nou, laat ik vanavond eens zeggen, zijn zondeloosheid. Dat deelt hij uit. Hij wil met u ruilen. En hij zegt het ook vanavond. Zullen we ruilen? Ik uw zonde. En u mijn zondeloosheid. Ik de straf. En u de vrijspraak. Ik de toorn. En u Gods liefde, ik de vloek en u Gods grenzeloze genade. Gemeente, dat is Christus gerechtigheid. Hij wil zijn gerechtigheid kwijt. Hij wil zijn zondeloosheid kwijt. In het Nieuwe Testament, in de Openbaring, wordt zijn gerechtigheid ook vaak wel aangeduid als een mantel. De mantel van Jezus gerechtigheid. Wel gemeente, die wil hij ons allemaal om de schouders slaan. En als u die mantel van Jezus gerechtigheid draagt, als God de Vader dan naar u ziet, dan ziet hij iemand die volkomen voldaan heeft aan het goddelijk recht. Dan ziet hij iemand die deelt in Jezus gerechtigheid. En dan bent u welkom bij hem. En weet u wat nou het wonder is, gemeente? Niemand vanuit zichzelf is verlegen om Jezus gerechtigheid. Maar door de kracht van de Heilige Geest zorgt de Heer Jezus ervoor dat zondige mensen gaan verlangen naar Jezus gerechtigheid. Door de kracht van de Heilige Geest zorgt de Heer Jezus ervoor dat mensen gaan zien dat ze zonder Jezus gerechtigheid niet voor God kunnen bestaan. En door de kracht van de Heilige Geest zorgt de Heer Jezus er ook voor dat we die gerechtigheid van Jezus gaan leren omhelzen. Gemeente Jezus Christus, wat een volkomen zaligmaker. Hij schenkt ons zijn gerechtigheid. Hij schenkt ons zijn zondeloosheid. Hij bekleedt ons ermee. En hij zorgt er ook voor dat we ernaar verlangen. Hij zorgt er ook voor dat we zijn gerechtigheid aannemen. Gemeente, wat een zaligmaker. Deze Jezus Christus. Hij is de levende. En tot op de dag van vandaag strekt hij zijn handen naar ons uit. Zondag aan zondag wordt hij u vanaf deze kansel aangeboden. En hij zegt het elke keer opnieuw. Laten wij maar ruilen. Ik de straf en u de vrijspraak. Maar dat is het eerste wat de Heer Jezus wil uitdelen. Dat is het eerste wat u van hem mag verwachten. Het tweede wat u van hem mag verwachten, dat is het nieuwe leven. Gemeente, nieuw leven. Ook dat is een geschenk van de Heer Jezus Christus. Nieuw leven. Gemeente, dat is leven dat gericht is op God. Kijk, vanuit onszelf leven we, en laten we maar heel eerlijk zijn vanavond, leven we eigenlijk alleen maar voor het aardse. Het aardse leven, dat is ons een en ons al. Maar gemeente, als de Heer Jezus Christus ons nieuw leven schenkt, gemeente, dan verandert dat, dan komt daar die gerichtheid op God. Kijk, vanuit onszelf wordt ons leven getekend door eerzucht en door hebzucht. Maar als Jezus door de kracht van zijn geest ons nieuw leven schenkt, gemeente, dan wordt ons leven anders. Dan wordt ons leven gericht op God en op goddelijke zaken. Ook dat nieuwe leven is een geschenk. Kijk, als mensen, en allicht dat u het ook bij uzelf wel herkent, als mensen proberen we vaak onszelf wat op te knappen, onszelf wat te verbeteren. En soms lijkt het erop dat we een heel eind komen. Zeker bij het ouder worden, als we onze wilde haren wat kwijtraken. Of soms als we stilgezet worden bij een onverwacht sterven. Gemeente, dan kan je tot het besef komen dat er het een en ander in je leven moet veranderen. De eeuwigheid komt op je af en je beseft dat er iets moet veranderen, dat het zo niet langer kan blijven. Je wordt serieus, je gaat bezig met de dingen van de eeuwigheid. Maar gemeente, toch in het wezen van de zaak is dat geen nieuw leven. Het is ander leven, maar geen nieuw leven. Nee, gemeente, nieuw leven. Dat is alleen maar als Christus ons dat nieuwe leven door de kracht van zijn Heilige Geest schenkt. Want als de Heilige Geest dat doet, gemeente, dan verandert er zoveel. En die verandering in ons leven, die is zo grondig. Nieuw leven, dat is leven dat het heerlijk vindt om God te dienen. Leven dat het zwaar valt om te zondigen. Dat daar droefheid van krijgt. Dat daar droefheid over kent. Nieuw leven, dat is leven dat tegen die zonde strijdt. Dat is leven dat er naar zoekt om zo dicht mogelijk bij de Heere te leven. Gemeente, kent u dat nieuwe leven? Nee, nieuw leven, het is geen vrucht van eigen akker. Nieuw leven komt nooit en te nimmer op vanuit onszelf. Maar het komt uit Hem, omdat Hij het ons schenkt. Nieuw leven, wat vroeger mijn lust en mijn leven was, dat werkt nu hoe langer hoe meer mijn weerzin op. En de dingen die me vroeger tegenstonden, gemeente, die worden nu mijn hoogste vermaak. En in de derde plaats, naast zijn gerechtigheid, naast nieuw leven, schenkt de Heer Jezus ons ook het recht op het eeuwige leven. Gemeente, Hij heeft het en Hij geeft het. De zekerheid van zijn opstanding, die verzekert mij er ook vanavond van, dat er eenmaal een moment zal aanbreken dat ook ik zal opstaan. Want waar de Heere is, gemeente, daar zal ook zijn kind eens zijn. Paulus die zegt in 1 Korinthe 15, dat lichamen als een zaad worden gezaaid. Maar zaaien, dat doe je altijd met verwachting. En wat je nu zaait, dat zal na verloop van tijd ingeoogst worden. Gemeente, eenmaal zal daar een moment aanbreken. Op de jongste dag, dan zal die grote oogst worden binnengehaald. Dan zullen al die mensen inkomen die de verschijning van de Heer Jezus Christus hebben liefgehad. En daarom zaaien wij met verwachting. Want een ieder die de Heer Jezus kent, als de enige troost in leven en in sterven, die mag er verzekerd van zijn dat ook hij of zij eenmaal zal worden uitgeroepen uit het graf, om dan daar te zijn waar de Heer Jezus is, om dan te delen in een heerlijkheid die geen oog heeft gezien, die geen oor heeft gehoord, die in het hart van geen enkel mens ooit is opgeklommen. Gemeente, wat een heerlijkheid wacht de gemeente, wat een heerlijkheid wacht de kerk, om ons dan tot in alle eeuwigheid te verheugen in God drieënig, in de Heere die ons heeft liefgehad, die ons verkoren heeft en die ons zijn handen naar ons heeft uitgestrekt. Gemeente, de eeuwige heerlijkheid die wacht een ieder die de verschijning van Jezus Christus heeft liefgekregen. Gemeente, wat een perspectief. Om dan daar te zijn waar de dood niet meer is, waar geen ziekte gevonden meer zal worden, waar de zonde afwezig zal zijn, maar waar eeuwige blijdschap ons leven zal zijn. Gemeente, dat is het. Dat is het wat de Heer Jezus ons toezegt. En daarom die geweldige oproep van Paulus aan Timotheus. Timotheus, en dat geldt ook ons vanavond, laat je toch niet uit het veld slaan door al die dingen die er op je levenspad komen. Laat je toch niet uit het veld slaan door al die teleurstellingen, door al die moeite die zich in je leven aandienen. Hou in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Hij is de levende. Hij strekt zijn handen naar ons uit. En omdat Hij leeft, daarom is er voor ons verwachting. Misschien gemeente dat u tenslotte toch nog maar één vraag ziet. Hoe doe je dat dan? Jezus Christus in gedachten houden. Nou gemeente, ik zal u vanavond een paar dingen noemen. Weet u, Jezus Christus in gedachten houden. Dat doe je door trouw te zijn in het kerkbezoek. Gemeente, sla geen diensten over. Weet u, dit is de werkplaats van de Heilige Geest. En hier gebeurt het doorgaans. En natuurlijk, de Heilige Geest is niet aan dit kerkgebouw gebonden. Maar doorgaans verbindt de Heilige Geest zich aan de verkondiging van het woord. En daarom wees trouw in het bezoeken van de onderlinge bijeenkomsten. Een tweede. Gemeente, neem ook de tijd om het woord te lezen. Laat ons leven door dat woord gestempeld zijn. Begin daar ook de dag mee. Sta wat mij betreft wat een paar minuten eerder op om je aan het begin van de dag, als je nog fris bent, om je aan het begin van de dag door het woord te laten gezeggen. Doe dat aan de hand van een dagboek of aan de hand van een bijbelleesrooster, dat doet er niet toe. Maar begin de dag met het woord. Je bent dan nog helder van geest en lees dat woord en vraag de Heere ook: Heere, wat wilt u me met dit gedeelte zeggen? Zijn er dingen waar ik mee moet breken? Zijn er dingen die ik vandaag moet doen? Zijn er dingen die ik vandaag ter hand moet nemen? Gemeente, begin de dag met het woord. Overdenk dat woord. Bepeins dat woord. Laat je ook door dat woord gezeggen. En gemeente, neem ook de tijd om te bidden. En weet u, bidden, dat is veel meer dan vragen. Bij ons is bidden vaak, ja, alleen maar een soort je hand ophouden. Maar gemeente, ik las ooit eens, hè. Bidden is eigenlijk jezelf bekend maken bij God. Zoals je als man en vrouw in een goed huwelijk elkaar deelgenoot maakt van al die dingen die er zich in het leven voordoen. Van al die dingen waar je mee zit, van je blijdschap, van je teleurstelling, van je verdriet, van je vragen. Wel gemeente, maak de Heere ook deelgenoot van alles wat er zich in je leven voordoet. Wandel met Hem. Ik begreep van de broeders dat daar vanmorgen over preekt is hier in de gemeente. Wel, wandel met de Heere. Verkeer veel met Hem. Verkeer veel in het gebed ook met Hem. En gemeente, pleit ook, hè. En vergeet dat ook vooral niet. Pleit ook op het verbond. God is een God van het verbond. En God doet ons zoveel beloften toekomen. Ik las dat vanmorgen vanuit een ander tekstgedeelte. Waar de Heere zegt: zoek en ge zult vinden, klopt en u zal worden opengedaan. Gemeente, de Heere is een waarmaker van zijn woord. Staar op dat open graf en dat elke dag opnieuw. En als u zo leeft, als u zo met de Heere verkeert, dan zal de moedeloosheid toch wijken. En dan zal de Heere ons de kracht geven, ondanks alle moeite, alle zorgen die er misschien zijn. Maar dan zal de Heere ons de kracht geven om de weg te gaan die Hij met ons voor heeft. Gemeente, er is verwachting. Hou in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. En weet u waarom er verwachting is? Gemeente, Hij is van koninklijke afkomst. Hij beschermt. Hij regeert. En Hij vergadert zijn kerk. Gemeente, de wereldgeschiedenis ligt vast in zijn doorboorde handen. Ik weet niet hoe het u vergaat. Misschien dat u zich grote zorgen ook maakt over de situatie daar in de Oekraïne. En gemeente, ik bagatelliseer dat natuurlijk niet, hè. Maar laat deze gedachte ons wel mogen vertroosten. Het loopt de Heere Jezus Christus nooit en ten nimmer uit de hand. En ten diepste regeert niet een Poetin. Ten diepste regeert ook niet een Zelensky. Jezus Christus, de opgestane levensvorst. Gemeente, Hij regeert en in zijn handen ligt de wereldgeschiedenis vast. Gemeente, valt deze Jezus te voet. Nog wordt Hij ons verkondigd. Roep maar zoals die meelaatste aan de kant van de weg. Heere, Gij Zoon van God, ontferm U mijner. Gemeente, we gaan naar een afsluiting toe. Weet u, de tekstwoorden van vanavond, die zou je, en ik bedoel dat heel eerbiedig, maar die zou je mogen vergelijken met een memo-blaadje. Jongens en meiden kennen die memo-blaadjes wel. Kleine vierkante blaadjes. Aan de bovenkant zit er een plakrandje. En wat doe je met zo'n memo-blaadje? Nou, op zo'n memo-blaadje schrijf je die dingen op die je niet moet vergeten. Heel concreet, je afspraak bij de tandarts, de beurt die je auto moet krijgen, een verjaardag van een vriendje of een vriendinnetje waarvoor je bent uitgenodigd. En je plakt zo'n memoblaadje ook op een plaats die opvalt, zodat je er elke keer mee in aanraking komt. De gemeente, zo zijn nou ook eigenlijk onze tekstwoorden te vergelijken met zo'n memoblaadje. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Plak dit memoblaadje op het voeteneinde van je ziekbed. Plak dit memoblaadje op je afsprakenkaart van het ziekenhuis. Plak dit memoblaadje op het medicijndoosje, op je dagboek wat mij betreft, of op je trouwboekje. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Want dat doen de gemeenten, blijft er over het perspectief en de zekerheid van de eeuwige heerlijkheid. Amen. Gemeente, laten we eindigen met dankgebed. Trouw en barmhartige Heer in de hemel, zo mogen we ook aan het eind van deze dienst tot u naderen in het gebed om uw naam dank te zeggen dat we hier in alle rust en stilte bijeen mochten zijn om met elkaar te luisteren naar een gedeelte uit uw woord, een troostwoord. Om in gedachten te houden, elke dag opnieuw, dat Jezus Christus de levende is. En daarom is er hoop. En daarom is er verwachting voor een ieder van ons. Nee, ziende op onszelf is daar geen enkele verwachting. Ziende op onszelf is er alle reden tot wanhoop. Maar in de verkondiging van uw woord komt u met uw genade aanbod tot ons. En Heere, wij vragen u, bewaar ons ervoor dat we ook na deze zondag opnieuw weer zouden overgaan tot de orde van de dag. En net zouden leven alsof we uw woord niet gehoord hadden. Net zouden doen alsof ons de levende niet verkondigd is. Heer, wilt u zelf door de kracht van uw geest ons hart openbreken voor uw genade. Heer, van huis uit is er in ons hart voor van alles en nog wat plaats, maar niet voor u. Maar toon uw wonderlijke kracht, Heer. Leg beslag op de harten van ouderen en van jongeren, ook van onze jonge mensen, opdat onze kinderen al vroeg u zullen gaan dienen en u een leven lang zullen liefhebben en zullen volgen. Heer, neem het zondige weg wat ons aankleefde in spreken en in luisteren. Zegen het woord van deze avond en laat het met ons mee mogen gaan in deze pas begonnen week. Laat het ook morgen op ons werk zichtbaar mogen zijn dat wij met u en met uw trouw in aanraking zijn gekomen. Zegen ons om ook anderen tot een zegen te zijn. Zoveel mensen die nog leven zonder de gekruisigde. Zoveel mensen die op weg zijn naar de rechterstoel, zonder enige hoop en zonder enige verwachting. Heere, schakel ons alle in om ook anderen tot zegen te mogen zijn. Heere, ga met ons naar onze huizen. Beveilig ons op onveilige wegen. Breng ons daar waar wij verwacht worden. Geef ons ook de kracht om ook deze week ons werk weer op te mogen pakken. Zegen ons en stel ons tot een zegen. Wij vragen het u. Beseffend dat we het niet verdiend hebben. Maar hoor ons, Heere. Verhoor ons. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, tenslotte willen wij nog gaan zingen. En we doen dat met de woorden van Psalm 17. Van deze psalm zingen we het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Psalm 17, vers 3 is de slotsang. Gemeente, laten we eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.